Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, nu is het echt de allerlaatste podcast van het jaar. We zitten weer met Jan en Sophie.
Zo is het.
Dag Wouter.
Goedemiddag.
Hey.
Goedemiddag.
Jan van der Doelen en Sophie Krijenveld van ING.
Ja.
Hoe is het met jullie?
Ja, goed. In afwachting van mooie kerstdagen.
Ja, we zitten aan de kerstkrantjes inderdaad hier.
Zeker.
Ja,
en eigenlijk komen ze mijn neus uit, weet je. Ja.
En ik heb ze nog wel zo'n mooie verschaaltje
gelegd
voor je.
Van je Wout.
En we moeten nog beginnen aan de kerst, hè?
Oh, ja. Nou, hebben jullie leuke dagen in het vooruitzicht?
Ja, zeker.
Ja, even 2 weken even rust pakken. Ja.
Even tijd voor familie, hè?
Mooi. Ja. Jan, jij zei het net al zo mooi, de donkere dagen voor kerst. Ja. Dus het is 3 weken hebben we de zon niet gezien hier in Nederland, bij wijze van spreken. Het is echt gek huis.
Nee, niet bij wijze van spreken, het is echt zo.
Ja, het is echt zo. Ja, het is echt zo. Ja, het is krankjoerum. Ja. Maar, einde van het jaar. Ja. Zullen we eens even terugkijken? 2024, de bouw. Jan, om bij jou te beginnen.
Ja.
Wat was dat voor een jaar?
Een taai jaar.
Een taai jaar?
Ja.
Oei.
Een taai jaar met een klein beetje krimp. Dat hebben we al heel lang niet meer gezien. Maar het is wel gebeurd. En het is niet zo gek om daar de redenen voor te bedenken.
Nee.
De markt die wil wel. Maar het valt niet mee om te produceren. En dat heeft met capaciteit te maken. En dat heeft ook met wet en regelgeving te maken. En dat heeft ook met doorlooptijden te maken. Nou, een heel ritje van oorzaken die dat...
Maar we hebben het overleefd.
Zeker,
toch?
Zeker. En het is niet een heel dramatisch jaar geweest, hoor. Maar wel minder.
Ja.
Dat klopt. En langzaam maar zeker kijken we vooruit naar volgend jaar.
Gaan we zo doen.
En dat vind ik goed.
Sophie, voor jou, 2024, de vastgoedwereld.
Ja, kan je een beetje in 2 delen verdelen, denk ik echt. Het eerste half jaar was nog heel onzeker. Hè? Zaten we ook nog met, en als je het hebt over residentieel, met Hugo de Jonge, die nog allerlei plannen had. Nou, dat werd sinds 1 juli met die wet betaalbare huur werd dat waarheid. Toen kwam Mona.
Ja, een nieuw kabinet.
Een nieuw kabinet. Ja. En dan ging er toch een iets andere wind waaien. Ondertussen is die rente natuurlijk aan het stabiliseren geweest. En nu zelfs een beetje aan het dalen. Dus een beetje een overgangsjaar zou ik het willen typeren. En op naar een beter 2025.
Zie je het ook dat het het jaar is van het gesprek weer opstarten? Tussen ministerie en de markt. En dat dat ook weer een beetje leidt tot elkaar weer een beetje begrijpen?
Ja, zeker wel. Hoewel natuurlijk de regels, die zijn er nog steeds. Hè? En het uitponden als je het is natuurlijk nog steeds volop bezig. Sterker nog, dat... Ja, ik zie het alleen maar toenemen.
Ja, is bizar. We hadden vorige week nog een sessie naar aanleiding van ons festival ook. Met de studenten in Delft. Want dat benoemde ik in de opening. En toen zei Jaap van der Bijl van jongens, ik wil met die studenten in gesprek. Dat hadden we afgelopen vrijdag. Nou, dat is echt schokkend. Van de 200 studentenhuizen staan er nu 30 te koop. En volgend jaar verwachten ze 100.
Ja.
Dus dan is 50% gewoon weg.
Ja.
En die komen dus nooit meer terug.
Nee, dat klopt.
En dan?
Mijn kinderen hebben er ook last van. Ja,
ja, dat is toch bizar?
Ja.
Ik snap daar echt helemaal niks van.
Ja.
En dan zijn we dingen aan het bouwen waar ze helemaal niet in willen wonen. Want dat kwam tijdens dat gesprek ook dan ter tafel. Wat zouden jullie nou willen? Ja, niet de studio's die er nu gebouwd worden waar ik in mijn eentje woon. Ik wil een gemeenschappelijke ruimte. En ik wil mijn douche heel graag delen. En mijn toilet wil ik ook heel graag delen. En de keuken wil ik ook heel graag delen.
Super.
Man.
Ja,
dus wat dat betreft hoop ik dat het allemaal wat interessanter wordt voor de beleggers. Hè? Hoewel aan de andere kant we ook wel zien dat institutionele beleggers wel weer... wat meer appetijt beginnen te krijgen. Dus,
2025, wat gaat het worden voor de vastgoedwereld? Wat denk je, Sophie?
Nee, het wordt beter.
Ja.
Het CBS doet elk kwartaal een enquête. De zogenaamde Koen-enquête. Hè, dus over het ondernemersvertrouwen in alle sectoren. En het staat eigenlijk redelijk op rood voor de meeste sectoren. Maar rondom het goed gaat eigenlijk best wel goed.
Mooi.
Hè, dus zit dat weer in de plus sinds jaren. Dus dat is goed.
Mooi. Jan, om bij jou dan even weer terug te komen, 2025 voor de bouw.
Ja, je had het net over het gesprek. Wat ik toch nog even wel meegeven, is dat ik heel veel commentaar gehoord heb op de woontop van 11 december. Want die is natuurlijk ook geweest. Maar dat is wel een groot voorbeeld van hoe we het gesprek wel weer vorm moeten geven. Ja. Dus ik zou het.
Wat was het commentaar dan?
Te weinig bereikt. Te weinig doorbraken. Wat echt hard nodig is. Maar ik zou het positief willen vertalen. Glas half vol.
Ja.
Ik vind het sowieso goed dat de partijen elkaar grotendeels weer gevonden hebben.
Ja.
En dit is een soort van begin in plaats van een end.
Ja, vind ik ook.
En het moet gewoon doorgepakt worden. En ik ga ervan uit dat er volgend jaar weer opnieuw een woontop is. Maar in de tussentijd gaan er ook wel weer dingen gebeuren. Daar ben ik van overtuigd.
Ja. Ja, je hoorde ook dat er heel veel overheid aanwezig was en wat iets minder markt. Ja, maar ja, joh, we zijn in ieder geval weer aanwezig. En we praten weer met elkaar. Ja.
Ja, dat klopt.
Dus dat is goed. Maar 2025?
Voor volgend jaar zijn wij iets wat optimistischer dan voor dit jaar. En dat heeft alles te maken met het feit dat we nu al zien dat er voor volgend jaar gewoon weer meer productie gedaan kan worden. En dat,
Dan moet natuurlijk onwijs veel gebouwd worden. Zowel infra als woningen. Ja, dus wat dat betreft, de vraag is natuurlijk enorm.
Ja, maar dat is het probleem.
Alleen we produceren nog te weinig.
Klopt. Ja. Klopt. Ja. Maar al wel meer dan dit jaar. Dus we gaan uit van een klein plusje.
Gaan we die 100.000 woningen al halen, denk je, volgend jaar?
Nee.
Ik stel een vraag en jullie reageren allebei. Nee. Dat is nog te vroeg, hè?
Ja. Maar we gaan die 100.000 uiteindelijk gaan we die wel halen. En dat heeft alles te maken met de industrialisatiegraad van vooral woningbouw. Die komt nu echt wel op stoom de komende jaren. En dat zal uiteindelijk wel leiden tot hogere producties. En die 100.000, het is de bruto productie. Inclusief flexwoningen, inclusief renovatie of inclusief transformatieprojecten. Ja. En als je al die dingen bij elkaar optelt. Plus de verwachte groei voor de komende jaren tot 2030 in de nieuwbouw.
Ja.
Dan moet er dat wel een keer in zitten.
Nou, mooi. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Want we hebben het in een andere podcast al wel eens een keer over gehad. Maar we gaan het vandaag hebben over natuurlijk weer jullie nieuwe magazine die is uitgekomen. Die in grote getalen wordt gelezen, begrijp ik.
Ja.
En het magazine is eigenlijk voor heel zakelijk Nederland. Maar jullie schrijven dan altijd ook een stuk specifiek voor bouw. En jij natuurlijk, Sofie, voor vastgoed.
Ja.
En deze keer is het thema ESG. En de nadruk op de E van ESG. Dus ik ben heel benieuwd. Waar is het deze keer over gegaan? Eerst maar eens even de eerste schotten van de boeg.
Ja,
environmental. Waar staat dat voor in de bouw?
Trap ik wel even af. Wat de bouw betreft ligt denk ik wel de focus het meest. Als het gaat om het halen van duurzame doelen. Op het reduceren van broeikasgasuitstoot. Dat is wel de meest voor de hand liggende.
Want meestal denkt iedereen bij de E gelijk aan energie. Maar dit is dus broeikasgassen, zit daar ook in. Dat is environmental, staat het voor?
Ja, de E staat voor.
Gewoon van de machines.
Onder andere.
Bijvoorbeeld.
Ja, onder andere, ja. Maar ook van de gebouwen. Want het zit net even wat ingewikkelder in elkaar. Een bouwbedrijf is eigenlijk een simpele organisatie. Die zelf niet zo heel veel uitstoot. Hè. Er vinden wel transportbewegingen plaats. En op de bouwplaats wordt van alles en nog wat gedaan. Ook dat veroorzaakt uitstoot. Maar als je dat bij elkaar optelt, is het niet zo heel veel. Dus van de totale footprint waar een bouwbedrijf verantwoordelijk voor is, komt slechts 2% van de daadwerkelijk zelf uitgestoten broeikasgassen.
Ja, want het is 39% of zo voor de hele bouw.
Nee, je moet even die getalletjes niet door elkaar halen. Nou, 2% is de eigen uitstoot.
Laten we dat eens even duidelijk uitleggen dan.
39% hebben we wel eens gezegd, dat wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Hè, dus alle gebouwen die uitstoten.
Ja.
Dat percentage hebben wij bij nader inzien opnieuw berekend. En dat blijkt toch wel wat lager te liggen in Nederland. Dus dat komt lang niet bij die 39 in de buurt. Maar dat is het aandeel van de uitstoot van de gebouwde omgeving in de totale CO2-uitstoot van Nederland.
Precies, ja.
En als je naar een bouwbedrijf kijkt, de uitstoot van die bouwbedrijven zelf is niet zo hoog. Maar wat wel hoog is, dat is waar ze uiteindelijk in scope 3 voor verantwoordelijk zijn. Dat is de hele keten waar zij mee te maken hebben. Dat zijn de gebruikte materialen.
Want
het maken van beton en cement en dat soort dingen. Dat veroorzaakt wel heel veel uitstoot. En de gebouwde omgeving. Hè? Dus de gebouwen die neergezet worden. Die,
Die gaan ook, die stoot uiteindelijk ook uit. Dus uiteindelijk komen bij z'n uit.
Upstream en downstream.
Zo
hè?
Noemen we dat.
Weet je, kijk, okay, dus
ja. En wat is dan de upstream?
Nou ja, kijk, als je het hebt over de upstream in een geval bij een bouwbedrijf, dan heb je het over wat Jan vertelt over de cement en over de materialen en beton, et cetera. En dan heb je het bouwbedrijf zelf. Hè? Ja. Dus wat doen al de op de werkplaats. Hè?
Precies. Ja.
En dan heb je de downstream. En dan heb je het over inderdaad een gereed gebouw.
Oké. Okay. Wat stoot die nog uit?
Ja. Ja. En dan zit je inderdaad in de vastgoedsector. Dus dan hebben we een mooi bruggetje gemaakt.
Precies.
naar mijn sector, ja.
Nou, vertel, hoe is jouw sector ermee bezig?
Met nou, die, met ja, kijk, weet je, als je het hebt over vastgoedsector, dan denk je bij de E al snel aan het energielabel. Ik denk dat iedereen gelijk denkt aan een energielabel. Oh, ik moet een heel zuinig gebouw hebben. A++, hè, het liefst, als we helemaal emissieloos willen zijn.
Ja.
Maar de E omvat veel meer dan alleen het energielabel.
Nou, vertel het eens even. Wat
ja, vertel
het
dan eventjes. Ik heb ja, het is ook klimaatverandering, hè? Dus klimaatadaptatie. In hoeverre is een gebouw bestand tegen fysieke klimaatrisico's? Hè? We hebben piekbuien bijvoorbeeld, nou, dat soort dingen.
Ja.
Maar het gaat ook over de gezondheid van de bewoners in dat gebouw. Of gebruikers, hè, in het geval van een utiliteitspand.
Ja.
Het gaat over gebruik van water, het gaat over hittestress. Weet je, dus het gaat zelfs om aanpasbaarheid van het gebouw. Hè? Dus je maakt bijvoorbeeld een kantoor, maar je weet niet of je over 20, 30 jaar het gebouw als zodanig nog steeds nodig hebt. Misschien is het wel handiger
als
een zorginstelling.
Naar, precies, ja, precies, hotel, zorginstelling of wonen. Ja.
Whatever.
Seniorenwoningen. Ja.
Precies, daarom moet
je. Nou ja, of studenten.
Of studenten, ja. Nou, inderdaad.
Ja.
Dus ja, en dat de architect daar al hè, met die losmaak. Met die aanpasbaarheid ook al rekening mee houdt. Want dan hoef je het niet te slopen en opnieuw op te bouwen. Dat scheelt weer heel veel
CO2.
Uitstoot. Ja, ja, precies. Ja.
Ja. Ja, dus die E is veel breder dan alleen energie.
Ja. Ja. Ja, 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 veel breder.
Terwijl daar het vaak over gaat.
Ja.
Van, oh, maar dan ga ik even energie besparen. En dan kan ik, weet ik veel, 20% besparen. En dan ben ik er misschien wel. Maar het is dus veel meer dan dat.
Ja, maar het is wel logisch hè, dat je daar... Want het is heel goed meetbaar. We gaan over... we hebben steeds meer over rapporteren. Nou, dan is het natuurlijk super makkelijk als je zegt... Ja, nou, van mijn portefeuille is... noem eens wat, 50-60% heeft al label A.
Ja.
Hè? En dat is
maar
ook
hoe zitten we in de labels?
We zitten
toch
in de labels?
Over de labels hebt?
Ja, nee,
gaat het goed?
Het gaat met de kantoren heel goed. Hè? In 2017 hebben we aangekondigd dat minimaal label C moest zijn per 1 januari 2023. En inmiddels zitten we...
Nou, dan moet het goed gaan, toch?
Wat denk
of niet?
Je? Wat denk je? Zal ik even...
Nou,
nee,
ja.
Ik heb het je net verteld, hè?
Ja, nou, ja. Vertel het maar.
82%.
Ja, dat is best aardig, toch? Maar dan zijn we er nog niet.
Nee, we zijn er nog niet. Maar
zijn we daar dan trots op of zijn we dan...
Nou, ik vind het wel goed, omdat je als je dat vergelijkt met woningen... dan gaat dat veel langzamer. Maar dat komt natuurlijk omdat er een verplichting op zat hè, bij die kantoren. En dus dan zie je wel dat dat wel echt helpt.
Zeker.
Ja. En bij woningen zie je dat de EPBD4 komt eraan. Hè, dus er komt uiteindelijk ook een soort verplichting... om in ieder geval die laagste labels eruit te faceren. Dus,
maar voor wie gaat dat dan gelden? Voor de beleggers? Of
ja.
Ook voor jij en ik die gewoon een eigen woning hebben?
Nou, dat is zo grappig, want dat moeten wij nog besluiten als Nederland zijnde.
Oh,
want het is een Europese richtlijn. Hè, dus wij mogen als Nederland zelf bekijken van hoe gaan we dat implementeren. En mij hebben geluiden bereikt dat...
Zomaar,
uit de grapevine. dat Nederland eraan denkt om huurwoningen inderdaad wel te laten verplichten. Hè, dus, eigenaar bewoners nog niet.
Er komt er nog meer op die...
Ja.
Even een klein beetje reclame maken voor ING. Als je een hypotheek bij ING hebt, en dat zijn bij heel veel mensen... dan kun je vanaf vorige week in de app gaan kijken... naar hoe jouw prestaties van de woning eruit zien. Althans, daar moet je wel wat voor invoeren.
Ja.
En we helpen je om een volgende fase te bereiken. Dus een
stappenplan naar een beter label.
Ja,
ja. Ja, de ING
een beter label
upgrade.
Of een beter label, ja. Leven. Want het is ook een beter leven
een
uiteindelijk.
Een beter label, ja.
Ja. Maar ook een beter leven.
Zeker.
Toch? Want als jij in een gezondere woning woont.
Nee.
Check het in je app.
Nee?
Check het in je app.
Nee, dat is wel grappig dat jij zegt. Maar het is eigenlijk ook wel contrair aan elkaar. Hè? Dus het wil niet zeggen als jij een heel... een energiezuinig huis hebt, dat je binnenklimaat dan ook beter is.
Nee, dat is een hele goeie dat je dat zegt. Ja.
Sterker nog, nee, want we kitten alles dicht en er komt geen frisse lucht meer binnen. Nee, dus.
Maar daar gaat het in die app niet over.
Nee.
Maar wel even belangrijk.
Ja,
want ook woningen moeten uiteindelijk toe naar een beter label.
Ja, maar dit is dus eigenlijk alleen maar als dit soort wetgeving wordt aangenomen, betekent dit ook voor de bouw heel veel meer werk.
Oh, zeker.
Toch?
Ja. 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 Ja.
Hoe zit de bouw met die hele, want jij begon al even over CO2, maar je had je verhaal nog niet helemaal klaar volgens mij. Hoe ver zijn we met die CO2-besparing?
Ja, dat is een goede vraag. De meeste grote bedrijven, en dat is positief nieuws, hebben hun plannen wel klaar.
Over plannen?
Hun plannen al klaar over hoe uiteindelijk die uitstoot te reduceren in 2030 naar 55% hè, ten opzichte van 1990. Want dat zijn de Fit for 55 plannen van, nou, laat ik maar zeggen, Frans Timmermans in Europa.
Ja, daar moet je gewoon aan voldoen.
Daar moet je aan voldoen. Ja. En in 2050 moet het naar nul zijn gereduceerd. En de meeste grote bouwers hebben die plannen klaar. En
dus
zijn,
de BAM, de Heijmans, de Van Wijnens,
zijn bezig met de implementatie. En de grote bedrijven hebben echt ook al serieuze stappen gezet.
Ja, maar wat doen ze dan? Want zit dat dan met name op materieel of ook op met andere bouwmaterialen bouwen?
Ook dat gebeurt, maar het zit hem nu vooral nog in die scope 1 en 2. Hè? Dus de manier om uiteindelijk je uitstoot zelf te reduceren door het gebruik maken van elektrisch vervoer voor de medewerkers, voor de materialen, maar ook in de bouwplaats.
We worden gebeld, maar dat gaat allemaal goed.
Maar ook op de bouwplaats.
Het materiaal op de bouwplaats, materieel op de bouwplaats. Dus de kranen, de shovels, noem het allemaal maar op.
Ja. En ook het businessmodel daarvan is nog wel vilijn, zal ik maar zeggen. Kan het niet helemaal uit. Maar die stappen worden wel gezet.
Wat is daarvoor nodig om het wel? Want ik kan me ook voorstellen dat het best lastig is als bouwer om met dat materieel, want het is duurder waarschijnlijk om het aan te schaffen. Ja. En misschien moet je het ook wel eerder aanschaffen en is je oude materiaal nog niet helemaal afgeschreven. Klopt. Dus dat kost gewoon geld.
Ja.
Maar dan heb je ook opdrachtgevers nodig die dat begrijpen.
Ja.
En die daar naar vragen, misschien dat ook wel gaan waarderen in hun aanbesteding.
Nou, vragen, dat gebeurt sowieso al wel.
Ja.
Maar het waarderen en het betalen, dat is nog best ingewikkeld.
Ja.
Feit is dat wanneer je uiteindelijk niet meer kunt voldoen aan de vraag, doordat je dat soort materieel niet kunt leveren, dan kom je gewoon niet meer in aanmerking voor het project.
Ja.
En uiteindelijk moet er wel voor betaald worden. Daar gaat het ook wel een beetje naartoe. Wat uiteindelijk ook wel mee zal helpen, is dat materieel wat nu nog in de opbouwfase zit, het moet allemaal nog uitgedacht worden en opgeschaald worden. Als de meer volwassen fase bereikt is voor dat materieel, dan gaat de kostprijs natuurlijk ook wel weer omlaag.
Precies. Ja. En het zou ook mooi zijn als hier de hele wereld mee aan de slag gaat. Want die materiëlen, dat zijn echt grote bedrijven die dat materieel maken. En die leveren het aan de hele wereld, niet alleen in Nederland.
Nee, dat klopt.
Dus we moeten hier met z'n allen mee aan de slag.
Maar wat ik er nog wel even bij wil zeggen is dat de kleinere bouwbedrijven moeten dit ook gaan doen.
Ja.
Dus mijn oproep zou zijn van beste bouwers, ga hier echt serieus over nadenken en maak een plan.
Ja. Nou ja, en ga misschien ook in gesprek dan met die grote bouwers. Ja. Want al dus die er al mee bezig zijn. We kunnen heel veel van elkaar leren.
Ja, absoluut.
Ja, toch? Hey, maar jullie interviewen ook altijd hele interessante mensen. Sophie, wie heb jij geïnterviewd voor jouw artikel?
Paul de Ruiter.
Kijk, dat is interessant, toch?
Ja, zeker. Dat is een ontzettend inspirerende man, moet ik zeggen. Hij is architect, voor degene die hem niet kennen.
Ja.
Van echt wel mooie projecten hier in Nederland.
Koploper.
Een duurzaamheidsgoeroe, zou ik bijna willen zeggen, in architectenland. Hè. Is al heel lang daarmee bezig. En last but not least, natuurlijk de architect van ons nieuwe hoofdkantoor ING Linde.
Leuk.
Ja, dus alles kwam een beetje samen.
Ja. Hey, maar vertel, wat heeft hij jou verteld?
Wat vooral de takeaway is, zeg maar, die ik bij hem heb gekregen, is van, nou weet je, die E is inderdaad wat wij zeiden, niet alleen energielabel, maar omvat veel meer. Bevat ook inderdaad de materialen die je gebruikt, de gezondheid van een gebouw, die aanpasbaarheid, al die dingen die we net noemden.
Ja.
En dat die dingen zijn soms contrair. En je kan nooit overal 100% scoren. Dus als je aan de ene kant zeg maar 100% wil scoren, dan scoor je op de andere.
Verlies je wat op de andere.
Precies.
Ja.
En hij zei, nou, als je nou ontwikkelaar, eigenaar bent, bouwer, kijk dan naar een certificaat, bijvoorbeeld BREEAM. En die helpt je om te optimaliseren. He, dus, en dat is één ding wat hij zei.
Om keuzes te maken.
Om keuzes te maken, ja. 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 Dat is natuurlijk afhankelijk ook nog van budget, weet je, van de opdracht. Maar die dingen, die moet je in balans zien te houden. En daarvoor gebruiken zij zo'n certificaat. En als je gaat tekenen, ontwikkelen, legt de duurzaamheidslat dan heel erg hoog. Want tegen de tijd dat het gebouw er staat, dan zijn de eisen alweer zo ver.
Ja, dan ben je, want Paul is in de eerste fase natuurlijk zo'n beetje als architect, zit hij helemaal
vooraan. Ja.
Dus dat is bijzonder. Ja. Dan duurt het nogal 5, 7, misschien 10 jaar voordat het gebouw er staat inderdaad.
Ja, dus ga altijd voor het hoogst haalbare op duurzaamheidsgebied. Omdat je anders misschien al achter de feiten aanloopt. Als het moment dat het gebouw gereed is. Ja.
Mooi. Hoe keek hij aan tegen klimaat en ecologie?
Als het gaat over ecologie en groen. Kijk, groen is natuurlijk altijd goed. Hè? En we krijgen bij Linde krijgen we bijvoorbeeld ook een groen dak. Biodiversiteit is ook heel belangrijk. Ik ken dat pand. Ik weet niet of je er wel... Ja, je bent natuurlijk wel eens geweest. Je ziet al bij Cedar dat nu de tuin al helemaal aangepakt is. Dat gaat helemaal doorlopen dadelijk bij Linde. En dat is niet alleen goed natuurlijk voor de bloemetjes en de bijtjes. Maar ook tegen wateroverlast. En ook voor ons mens. Wij vinden dat prettig. Wij gedijen goed in groen.
Precies. Ja, mooi.
Well-being.
Ja, well-being.
Dus daar is
die
echt mee bezig. Ja, mooi.
Ja.
Jan, wie heb jij geïnterviewd?
GMB.
GMB, oh, dan moet je even vertellen. Hey, ik weet wel wie het is, want we hebben daar ooit 10 jaar geleden hele leuke projecten gedaan bij hun op kantoor.
Ja.
Maar dat is een infrabouwer, toch?
Klopt.
Ja.
Het stond ooit voor Groep Medebetuwe, een infrabouwer in Gelderland.
Mooi.
Ja, in Opheusden.
Maar dat is een MKB-bedrijf?
Nee.
Of grote?
Veel groter.
Veel grotere, ja, zie je.
Wij
noemen
dat een mid-corporate bedrijf.
Mid-corporate, ja.
Hartstikke mooi. Hartstikke mooi bedrijf. En koploper wat mij betreft op het gebied van duurzaam gedrag.
Zeker,
want het is niet een kwestie van plannen maken en regeltjes naleven. Maar het is echt het vertonen van gedrag.
Cool. Ja, want daar heb jij het dus met zoveel gehad. Met wie heb jij gesproken? Ja.
Tobias Tucker is de manager duurzaam van GMB. En dat is een hele bevlogen man. En dat past helemaal bij de cultuur van dat bedrijf.
En hoe krijgt zij dat gedrag daar dan in? Want dat is de cultuur.
Eigenlijk is dat de samenvatting van wat er moet gebeuren. Je moet dat duurzame moet je in je DNA terecht krijgen. En dat is een kwestie van blijven sturen, maar ook een eerlijke boodschap verkondigen, zowel aan de buitenwereld als aan je medewerkers. En authentiek blijven. Gewoon, dit hoort bij ons. Wij doen dit. Wij zorgen dat we bijvoorbeeld een terrein wat we ontginnen, dat we dat beter achterlaten dan dat we het aantroffen. Dat zit gewoon bij ons in het DNA. Dat past bij ons bedrijf.
Ja.
En wij gaan geen opdrachten aan waar we dat niet kunnen waarmaken. Dus we verkondigen gewoon een eerlijke boodschap. En we maken waar wat we beloven.
Zo simpel is het natuurlijk niet. Nee. Want in de bouwwereld, zeker in de bouwwereld, zijn we natuurlijk ontzettend conservatief. Ja. Ik heb er zelf ook 15 jaar rondgelopen voordat we dit begonnen.
Ja,
het is best lastig om die cultuur, om die goed te krijgen.
Ja, maar dat betekent dus dat je andere keuzes moet maken. En dat je keuzes moet maken voor de typologieën van projecten die je gaat doen. En voor de partijen waar je mee samenwerkt. En als die niet voldoen aan jouw criteria, ja, dan kies je dus een ander.
Ja, maar wat heb je daarvoor nodig? Heb je daar alleen een Tobias voor nodig? Of zit daar heel veel omheen?
Daar heb je echt heel veel meer voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dat zit hem in de mensen die het bedrijf vertegenwoordigen, die ook uitstralen dat ze dat ook echt willen gaan bereiken.
Ja.
En bij GMB hebben ze bijvoorbeeld werken ze met een sterrenrating, zoals ze dat noemen.
En wat is dat?
Dat is de manier waarop zij hun projecten klassificeren als zijnde een project wat groen en circulair en duurzaam genoeg is voor ons om het te doen. Hè? Dat is hun adagium.
Ja, mooi.
Ja. Wat zij doen is ze renoveren en ze maken en ze onderhouden dijken bijvoorbeeld. Hè? Dus het is de natte infra veelal. En ze boeden ons voor ondergelopen kelders en dat soort dingen.
Ja, dat is wel fijn.
Ja, heel leuk.
Ja, heel leuk. Ja, en heel noodzakelijk.
Ja, super. En het wordt steeds noodzakelijker.
Hey, we zitten bijna al over de tijd heen. Ja. We gaan als een speer. Maar dan komt natuurlijk ook omdat we een beetje hebben teruggekeken en vooruit hebben geblikt.
Ja.
Drie tips. Want die vind ik ook altijd wel leuk voor jullie. Jullie hebben altijd een aantal tips die jullie mee willen geven.
Ja.
Misschien hebben jullie er ook al een aantal genoemd. Maar
ik heb ze al weggegeven. Wouter.
Heb je ze allemaal al weggegeven?
Ja,
daarom zeg ik het ook. Ze zitten altijd al helemaal in het verhaal. Maar misschien is het wel lekker om ze nog eventjes een beetje te verzamelen.
Nou, even snel. Die duurzaamheidslat, legt die hoog.
Ja.
Certificering helpt. Helpt ook bij de verkoopbaarheid van je pand, verhuurbaarheid van je pand. Dus, dus stempeltjes, stickers, altijd hartstikke fantastisch.
Helpt. Ja.
En neem ook klimaatadaptieve maatregelen mee in je verduurzamingsstrategie. Kijk dus niet alleen naar het label, maar kijk even ietsje verder.
Cool. Ja, mooi. Jan, voor jou?
Ja.
Ook nog wat tips voor de bouw?
Ja, duurzaam investeren moet. En het is taai, dat snap ik. En het is duur. En het is business-wise misschien niet altijd even slim.
Ja.
Maar doe het toch. Je doet er kennis en kunde mee op, sowieso. Maar het is ook een belangrijk signaal naar de buitenwereld en naar je opdrachtgevers van wij zijn bezig om die transitie echt ook vorm te geven. Dus,
ja, en dat moet inderdaad, want anders heb je over een paar jaar gewoon denk ik geen werk meer, toch?
Nee, precies.
Ja. Dus dat is de moed.
Dus doe het gewoon wel.
Ja.
En begin niet meteen heel erg groot, want je moet gewoon onderweg ondervinden waar voor jou zeg maar de sweet spot zit. Dus begin gewoon met kleinschalige investeringen, niet te groot. En doe het vooral niet alleen. Probeer die dingen samen te doen. En dat is ook de oproep van GMB bijvoorbeeld. Dan haak ik nog even terug.
Ja.
Ze hebben een emissieloos netwerk voor de infra opgericht samen met andere partijen. En daar brengen zij in de praktijk hoe je samen met 45 andere collega's uiteindelijk die investeringen kunt gaan delen. En,
ja, dat is natuurlijk super.
En kennis en kunde kunt opdoen op dat vlak. En dat is echt super belangrijk.
Mooi. Jan en Sophie.
Heel fijne kerstdagen.
Ja, daar zitten we op. Dank jullie wel.
Nice. En het allerbeste.
Ja, jullie ook. Ik hoop dat jullie een hele mooie periode hebben straks met kerst en oud en nieuw.
Gaan we vanuit.
Gaat zeker lukken.
En dan zien we jullie weer in het nieuwe jaar, toch?
Oké. Okay.
Hey,
dank jullie wel voor het luisteren. En tot snel allemaal.
Daag.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!